actie.
Ik sta garant voor kwaliteit en daarom huurt HoogGent mij vandaag in om eens te zien hoe kwaliteitsvol zij eigenlijk zijn.
De eindstreep is jammer genoeg in zicht, want dit is de laatste aflevering van de podcastreeks Kwaliteit dus. In de vorige afleveringen probeerde ik je wegwijs te maken in de verschillende aspecten van deze hogeschool. Met kwaliteit, de dienst kwaliteitsborging en de regie als rode draad. Ik ontmoette heel veel HoogGentenaars. Allemaal aan het werk in lijn met de visie en het beleid van de instelling. Maar wat is nu juist dat beleid? En hoe komt het dat HoogGent net dit beleid voert? En hoe volgt de hogeschool dit allemaal op? Wel, straks krijg je een antwoord op al die vragen. Eerst even iets anders, want ook dit hoor je in deze aflevering.
Jij bent dus eigenlijk een spion.
Ik ben een vogelaar, zoals dat heet.
Dat heeft ervoor gezorgd dat ik weinig hobby's heb, bijvoorbeeld.
En zo is alles aan alles gekoppeld. Hè?
Soms zijn dat toch beslissingen over miljoenen euro's.
Mensen verwachten dan ook dat we nog een dweilke slaan.
Dan liggen die eigenlijk relatief dicht bij elkaar.
Dat kan je samengevat het beleid noemen.
Hoe krijg ik nu een antwoord op al mijn vragen over het beleid? Ik ga ervoor ten rade bij de speelfiguur van aflevering 1. Diensthoofd van de dienst kwaliteitsborging, Mark Davé, die me vast en zeker van een antwoord zal kunnen dienen.
Deze aflevering gaat over het beleid. Kan je daar een woordje uitleg over geven, over het beleid?
Beleid is een heel complex begrip. Wat komt erop neer? Dat een hogeschool een strategisch plan ontwikkeld heeft. We doen dat elke 5 jaar. En in dat strategisch plan staan er duidelijke keuzes waar dat we op inzetten. We geven heel duidelijk aan dat we gaan voor sociale mobiliteit. We geven aan dat we gaan voor duurzame campussen. We geven aan dat we gaan voor de Nexus onderwijsonderzoek. Voor kwaliteitsvol onderwijs, dat kan je samengevat het beleid noemen. En daar geven we dan uitvoering aan met verschillende acties en initiatieven die we nemen. Met onze opleidingen, met onze onderzoekscentra, met de ondersteunende diensten en dergelijke meer.
Hoe ziet de structuur van het beleid hier op HoogGent eruit? Wie tekent hier de lijnen uit?
Heel eenvoudig proberen op antwoorden. Het beleid dat zijn wij allemaal aan de Hogeschool Gent. Maar wat heel belangrijk is, is dat er een orgaan is, het bestuur van de Hogeschool Gent. En in deze is dat het bestuurscollege, samen met de Raad van Toezicht, die het strategisch plan vastleggen. Zij bepalen de koers die de hogeschool de komende 5 jaar bewandelt. En alles wat we opzetten met acties en initiatieven, die moeten een plaats krijgen binnen dat strategisch plan dat door ons bestuur is beslist. En elk dossier waarmee we naar het bestuur gaan, moet vanuit dat beleid en dat strategisch plan worden gekaderd.
Wat is de rol van directeur Koen Goethals in heel dit plaatje?
Koen is eigenlijk de man die helemaal bovenaan in de hogeschool plaatsneemt en die de brug vormt ook tussen het bestuur en de operationele lijn van de hogeschool. En Koen heeft een equipe rondom hem van departementen, van opleidingscentra, van ondersteunende diensten om de beslissingen van ons hogeschoolbestuur uit te voeren. Dus Koen is de man, de spelverdeler, om ervoor te zorgen dat de beslissingen effectief worden uitgevoerd aan ons hogeschool.
Tijd om die spelverdeler eens op te zoeken. Want wie kan me beter wegwijs maken in een aflevering over het beleid dan directeur Goethals zelf?
Ik ben Koen Goethals. Ik ben de algemeen directeur van de Hogeschool Gent sinds 2017.
Als algemeen directeur moet je ook bezig zijn met de toekomstvisie van HoogGent. Verandering speelt daar denk ik ook wel een grote rol in. Waarom is het voor HoogGent dan juist zo belangrijk om voor verandering open te staan?
Ja, wel, de maatschappij verandert. Het hoger onderwijs verandert ook. En ik denk dat we daar niet mogen bij stilstaan en naartoe kijken, maar dat we daar moeten op anticiperen. Ik denk dat binnen 10 jaar het hoger onderwijs toch wel een andere invulling zal krijgen en op een andere manier zal worden aangepakt dan nu het geval is. En we zijn als hoger onderwijsinstellingen dan ons zelf verplicht om daar zelf een rol in te spelen en daar zelf een leidende rol in te gaan spelen. Dat er weer vertrouwen moet komen, dat teamwork belangrijk wordt, dat mensen, zoals gezegd, innovatief kunnen denken, initiatief kunnen nemen, dat mensen niet doodgeklopt worden met reglementen of met deadlines, maar integendeel gestimuleerd worden om bepaalde initiatieven te nemen. En dat ze durven durven ondernemen. We vragen aan onze studenten om ondernemers te worden. Wel, we vragen dat ook van onze medewerkers. En ik ben er zeker van dat heel veel mensen dat ook willen. Maar het is aan ons om te tonen via welke paden en via welke wegen ze dat wel kunnen doen.
En een aantal van die paden en wegen zijn in deze podcastreeks reeds aan bod gekomen. Denk maar bijvoorbeeld aan het steeds terugkomende thema een leven lang leren. Maar wat houdt dat volgens directeur Goedals juist in?
Leven lang leren is dus een attitude. Het is een attitude die bij mijn studenten moet meegegeven worden en die ook bij mij en bij de andere medewerkers van GoGent moet aanwezig zijn. Het heeft te maken met nieuwsgierigheid en met verwondering.
Andere pijlers die ook in deze podcastreeks aan bod kwamen, zijn duurzaamheid en inclusie. En ook daar werkt GoGent volop aan.
We hebben daar een coördinator voor aangesteld. De duurzaamheidscoördinator Karen van Bastelaren.
Inderdaad, duurzaamheidscoördinator Karen van Bastelaren. De ideale gelegenheid om haar eens aan het woord te laten.
Goedemiddag, ik ben Karen van Bastelaren. Ik ben de duurzaamheidscoördinator voor GoGent.
Hier op GoGent, hoe zit het eigenlijk met de duurzaamheid?
We zijn heel hard aan het werk. Ik denk dat we met GoGent heel duidelijk de kaart van duurzaamheid hebben getrokken. Waarbij dat we de zonnepanelen en de elektrische fietsen willen overstijgen en eigenlijk komen tot een gedragen duurzaamheidsvisie, waarbij dat we heel duidelijk onze ambities structureel gaan verankeren en duidelijk onze prioriteiten gaan bepalen. Als ik zo grote lijnen kan daaruit halen, dan gaat dat heel vaak over afval, over wegwerpverpakkingen, dat gaat over mobiliteit, dat gaat over biodiversiteit. Dat gaat ook over inclusie in het hoger onderwijs. En wij hebben ons ook geëngageerd tot het klimaatplan van Stad Gent. Wat dat zoveel wil zeggen als dat wij echt gaan proberen om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn met al onze campussen. En dat is een serieuze uitdaging.
Hier op GoGent lopen verschillende mensen rond, lesgevers, maar ook studenten. Is er een verschil tussen wat lesgevers verwachten en wat studenten verwachten van die duurzaamheidscampagnes?
Als je kijkt naar de zaken die echt leven, dan liggen die eigenlijk relatief dicht bij elkaar. Het gaat echt over duurzaam materiaalgebruik. Bijvoorbeeld uw afval, bijvoorbeeld uw wegwerpverpakking, bijvoorbeeld. Het gaat nadenken over materiaal, het gaat nadenken over printen. Het gaat over energie. Dus dat zijn thema's die echt wel terugkomen van oké, die lichten die aan blijven staan, die verwarming die aanstaat, kunnen we daar niet meer iets rond gaan doen? Een verplaatsing tussen campussen. Maar mensen hebben bijvoorbeeld soms maar een half uur om zich te verplaatsen tussen een campus en dan wordt het heel moeilijk om voor een duurzaam alternatief te kiezen. Dus daar heb je dan onmiddellijk aansluiting met onderwijs, met je planning, met de manier waarop je werk organiseert. Duurzaam onderwijs komt natuurlijk ook aan bod, dat is onze core business. Ik heb ook de vraag gesteld, wat verwacht je dan van GoGent? En iets wat altijd terugkomt is practice what you preach. Wees toonaangevend, wees dat voorbeeld. Werk richting die klimaatneutraliteit, werk richting circulariteit. Zorg dat wij inclusiever worden naar campus toe. Dus dat is echt wel, denk ik, de boodschap die zowel werknemers als studenten ons willen meegeven. Anderzijds, bewustzijn als het gaat over practice what you preach, is dat binnen GoGent er al heel veel gebeurt, maar heel veel zaken zijn nog niet geweten of onvoldoende geweten. Dus die bewustwording is van hoe ver staan wij als GoGent, is daar nog niet volledig. En bijvoorbeeld, wij hebben zonnepanelen, maar niet op elke campus zijn er zonnepanelen aanwezig. Dus studenten en werknemers die op een campus staan zonder panelen, zijn zich niet altijd bewust van het feit dat we daar wel al rond werken en iets rond doen. En dat is informatie die niet overal geweten is en waarbij je wel het onderscheid moet maken tussen campus en opleiding en opleiding. Dus ook daar is er voor mij denk ik een grote rol om te zoeken naar een platform waar die informatie verzameld wordt en toegankelijk is, zodat mensen ook meer dat gevoel hebben van ik kan mij identificeren met mijn hogeschool, met mijn werkgever, met mijn school waarvoor ik kies. Want wij doen toch wel al heel veel. Een van de zaken die ik wel heb vastgesteld sinds mijn aanstelling is dat je heel vaak het verwijt krijgt dat duurzaamheid een containerbegrip is, wat het tegenwoordig ook wel is. Het is een modebegrip dat heel veel inhoudt. Maar als je dat gaat doorvragen bij mensen, en zowel medewerkers als studenten, dat zij heel vaak een heel eng beeld hebben van duurzaamheid. En dat is iets wat we met GoGent echt wel willen gaan klemtonen, dat duurzaamheid voor ons echt wel verschillende dimensies heeft en dat ook de sociale dimensie voor ons onder die duurzaamheidsparaplu gaat vallen. We moeten als hogeschool onze rol daarin opnemen. We zien een heel diverse samenstelling, maar we zien dat nog niet in ons hoger onderwijs. Dus ergens zijn er nog drempels, waardoor dat mensen die geschikt voor hoger onderwijs hier toch niet geraken. Ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom we heel snel die werkgroep diversiteit en inclusie hebben opgestart. Om daar echt wel prioritair aandacht aan te geven. en vanaf volgend academiejaar eigenlijk te kunnen starten. Dus wij willen voor de zomer eigenlijk landen met echt een visie, met echt concrete doelstellingen en met een concreet actieplan dat we ook voor willen leggen aan het bestuurscollege ter goedkeuring, zodat we vanaf volgend jaar er echt in de diepte kunnen gaan. Ook op vraag van de commissie bij de instellingsreview, die daar echt wel ook nog eens prioritair aandacht aan gegeven heeft aan dat thema. Dus naar de toekomst toe wil ik echt participatief en geïntegreerd gaan werken als het gaat over duurzaamheid. En vertrekken vanuit een duidelijke visie en een duidelijk beleidskader.
Vertrekken vanuit een duidelijke visie en een duidelijk beleidskader. Dat lijkt me geen eenvoudige opdracht. Ook Koen Goethals vertrekt vanuit een duidelijke visie. Maar waarop is die gebaseerd?
Dus je moet dat doen evidence-based, hè. Dus dat betekent dat je dus moet rekening houden met de feiten die er zijn, hè. Dus niet inderdaad met, moet ik zeggen, maar ideeën of met dromen. Vandaar dat we al jaren investeren via Denis Amelink in een BI, hè, Business Intelligence. Dat is een instrument dat ook dynamisch is. Dus het is heel belangrijk dat je inderdaad niet alleen werkt op basis van ideeën, maar dat dat baseert op feiten. En die zijn er. En die moeten ontsloten worden. En voor zoveel mogelijk mensen. Zodat iedereen in volle transparantie kan zien, hoe zit het nu eigenlijk?
Ja, hoe zit het nu eigenlijk, Denis?
Ja, er zijn heel, heel veel cijfers binnen Hoogent. Dus je kunt natuurlijk denken onmiddellijk aan onderwijs, de studentenadministratie. Dus daar hoeveel inschrijvingen hebben, hoeveel stopzetters hebben we. Maar het gaat nog veel verder. Dus ook als we kijken naar infrastructuur, wat is de temperatuur in de klaslokalen. Maar we kunnen dus nog verder gaan. Personeel, is iedereen gelukkig hier van personeel? Dus eigenlijk al die cijfers, gelijk waar dat ze ergens zich bevinden in Hoogent, die worden eigenlijk allemaal samengebracht in één grote databank, dus een groot data warehouse.
En wat doe je dan uiteindelijk met die cijfers?
Wel, dus die cijfers die binnenkomen, dat is dus één iets. Moeten ze natuurlijk ook proberen te tonen aan de mensen die daar eigenlijk in geïnteresseerd zijn. En dan gaan we een klein beetje werken naar de analogie van een auto. Dus bij een auto is het dus zo dat als bestuurder wil je ook wel weten, is mijn auto veilig? Is oliepeil goed, is de bandendruk goed. Dus dat zijn allemaal belangrijke zaken. En waar kunnen we dat zien? Dus in de auto kun je dat zien op een dashboard. Wel, dat is dus eigenlijk ook het ding dat ik doe dus binnen Hoogent. Dus al die gegevens, die verzamel ik allemaal. En dan is de bedoeling om die te tonen op enkele dashboards. Met de bedoeling met van een dashboard, dat is van live de situatie te kunnen gaan bekijken. Het zou eigenlijk er moeten op neerkomen dat al die paparasserij eigenlijk kan weggelaten worden. Dat we gewoon eigenlijk de cijfers van nu displayen op een wall, dus op een muur, en zeggen van kijk, dit zijn de laatste gegevens. Wat is jullie visie, wat is jullie commentaar daarover? Dan kunnen we als school onmiddellijk ingrijpen en dat zorgt voor mond-aan-mond reclame en ik denk ook voor betere inschrijfcijfers. Ja. Misschien nog een klein verhaaltje. Dus toen dat ik in Kyrgyzstan was, vroegen de mensen daar ook, wat ben je eigenlijk aan het doen in je dagdagelijkse job? En dat probeerde ik dat dan ook uit te leggen. Oké, ik leg dat allemaal uit. En niet vergeten, Kyrgyzstan, dat is dus een oud-Russische staat. En ja, zeiden ze, ha, jij bent dus eigenlijk een spion. Ha, een spion, dat is dus wat dat jij doet. Je zit alle data en zo verder te gaan bekijken om te bespioneren. Doen de mensen dat goed, doen de mensen dat niet goed? Hè? Maar eigenlijk vind ik dat toch wel een zeer droevig en eenzijdige kijk op de job. Dus ik ben eigenlijk absoluut geen spion. Dus het is niet de bedoeling om te spioneren, maar het is eigenlijk de bedoeling om te leren uit het verleden, ook te benchmarken, om uiteindelijk beter te worden.
In deze podcast komt absoluut geen spion aan bod. Maar wie er wel aan bod komt, dat is een brandweerkapitein. Ik werd vriendelijk ontvangen door Erwin van Damme, kapitein bij de brandweer van Gent. Maar wat doet zo'n kapitein zoal?
Als kapitein ben ik ploegverantwoordelijke. Dus een ploeg telt 100 brandweermannen. Ja, we hebben 4 ploegen. Dus ik ben een van de 4 leidinggevenden voor zo'n ploeg.
Brengt ook een hele verantwoordelijkheid wel met zich mee.
Ja, dat klopt. Maar ik vind dat wel leuk. Uiteindelijk, ik doe de job nu al 20 jaar en ik vind het eigenlijk nog altijd een heel toffe job.
Wat dacht jou daar zo aan uit, aan die verantwoordelijkheid en aan de functie van kapitein?
Wij hebben, los van de eindverantwoordelijkheid van een ploeg, ja, hebben wij enerzijds wel een handsloop administratie. Maar, omdat wij ook aan de ploeg verbonden zijn, hebben we ook een aantal operationele taken.
En dan gaan we ook nog mee op interventie. En die afwisseling tussen beiden vind ik wel heel boeiend.
Technische interventie.
De brandweertaken zijn eigenlijk heel divers. Mensen denken altijd aan het blussen. Het blussen van brand. Maar uiteindelijk is ons taakpakket ongelooflijk divers. We gaan op kust en rijbaan aan accident is een taak. Ambulance helpen voor als patiënten horizontaal moeten vervoerd worden. Dan met de ladder brengen we dan de mensen naar beneden. Ook dieren, een paard dat losbreekt en in een zwembad sukkelt. Ja, als mensen niet weten naar wie dat ze moeten bellen, bellen ze naar de brandweer. Wij zijn eigenlijk de laatste schakel. Achter ons komt er niemand meer.
Het is eigenlijk ook wel een beetje uw plan trekken soms, hè, met momenten.
Ja, dat klopt. En dat is ook wel hetgeen dat leuk is. Dat je het materiaal dat je bij hebt, moet er een probleem proberen oplossen. Dus wij zijn allemaal heel oplossingsgerichte mensen.
Zijn er dan ook situaties waar dat het probleem niet opgelost geraakt?
Weggaan zonder dat het probleem opgelost is, dat kunnen we eigenlijk niet. Ik kan ook niet direct een voorbeeld bedenken waarbij dat we zeiden van, ja, sorry, het is niet voor ons, want ja, achter ons komt er niemand meer. Hè. Ja, kelders leegpompen of als er een waterleiding springt op een appartement, het water wegpompen, is iets dat we vaak moeten doen. We hebben er pompen voor. Maar sommige mensen verwachten dan ook dat we nog een dweilje slaan. Dat doen we niet. Hè. Allee, dweilen en dan misschien ook nog een afwas meedoen. Ja, er is een punt waarop dat stopt. Hè.
Hij trekt voor de eerste ladder. Daniel Mareskastraat.
Voor jou, of misschien specifieker hier in de brandweerkazerne?
Dat we goed voorbereid het ruime taakpakket dat we hebben tot een goed einde brengen, zodat de mensen eigenlijk meer dan tevreden zijn. Want we komen altijd tussen in noodsituaties waarbij de mensen eigenlijk al blij zijn van als ze zien. We hebben ongelooflijk veel materiaal. We hebben meer dan 100 vrachtwagens. Die vrachtwagens zitten allemaal boomvol materiaal. Dus als je ergens toekomt, moet je ook niet de handleiding gaan lezen of een keer kijken hoe dat precies terug werkt. Dus dat is, vandaar dat wij 2 uur per dag opleiding hebben. Met oog op veiligheid ook, want dat is voor ons wel een belangrijk issue. Dus op die manier proberen wij kwaliteitsvol te werken. Dus allemaal veilig thuis geraken is er ook een belangrijk onderdeel van.
Maar een dweiltje slagen niet.
We zijn niet allemaal nieuwe mannen. Dat zal het zo zijn.
Voor je afwas moet je dus niet naar de brandweer bellen. Zit er echter een paard vast in je zwembad, dan schiet kapitein Erwin van Damme je wel graag te hulp. Enfin, terug naar directeur Koen Goethals.
Deze podcast is in het leven geroepen naar aanleiding van de instellingsreview. Wat is de rol van die instellingsreview nu juist voor het beleid van OGent?
We krijgen als hogeschool van de 130 miljoen in onze begroting 100 miljoen van de overheid, dat is de belastingsbetaler. De belastingsbetaler verwacht van de hogeschool dan ook dat we een kwaliteitsvolle hogeschool zijn. Daar zijn normen voor, als ik het zo algemeen mag zeggen. En daar is die instellingsreview, laat maar zeggen, een speler in. En een heel belangrijke speler in. Er komt dan een commissie die nagaat, ja maar wacht eens even, jullie zetten hier tal van processen op en reglementen en entiteiten om die kwaliteitszorg in beeld te brengen. En ook niet alleen in beeld te brengen, maar ook op te volgen en zo nodig te ageren als dat dreigt te ontsporen. Je zit dat wel goed in elkaar. En dat is de betekenis van de instellingsreview. Dus ik zie die instellingsreview als een opportuniteit. Ik zeg dat niet als een soort van inspectie die op bezoek komt en die een keer op de vinger stikt. Dat was een dialoog. Dat was van elkaar leren. En ik heb er nooit aan getwijfeld dat die kwaliteit er is. Maar daar heeft niemand iets aan. Dat kon goed als daar niet aan twijfelt. Dat moet ook nog een keer worden bevestigd door een onafhankelijk orgaan. En dat was de dynamiek die ik heb gezien. Ik was daar eigenlijk enorm trots op. Ik ben daar heel blij om.
Ja, we zijn 8 afleveringen verder. Heb je ondertussen ook al uitsluitsel over hoe kwaliteitsvol HoGent nu juist is?
Wel, ik ben in blijde verwachting van een brief. Zoals gezegd, ik ben er tamelijk gerust in. Maar dat is ook niet alleen belangrijk omdat we dan kunnen uitpakken met, maar vooral omdat daar inspiratie zal gegeven worden ook aan het nieuw strategisch plan. We zijn namelijk aan het einde van een strategische cyclus van 5 jaar gekomen. We zijn nu in volle voorbereiding van een nieuw strategisch plan. En dat strategisch plan zal moeten rekening houden met hetgeen wat de reviewcommissie uiteindelijk heeft vastgesteld. we gaan daar ook onze eigenheid in steken. Hè? Maar het zou gek zijn dat we geen rekening houden natuurlijk met de instellingsreview. Dat is gewoon uitgesloten. Maar goed, het is een manier van kijken naar de dingen. Hè?
En hoe kijkt de directeur onderwijsaangelegenheden, die mede verantwoordelijk is voor de uitwerking van dat strategisch plan, nu juist naar die dingen? Wel, ik vroeg het hem zelf.
Ik ben Robin Stevens. Ik werk al een jaar of 15 voor Hogeschool Gent in diverse functies en sinds 1 februari directeur onderwijsaangelegenheden. Dat is een grote directie van een ongeveer 120-tal koppen die eigenlijk zo goed mogelijk het onderwijs aan Gent faciliteert. Hè. Wij doen dat door studentenadministratie te gaan voorzien, studietrajectbegeleiding, studentenbegeleiding plus, studieadvies te geven, de opleidingen te ondersteunen in curriculumontwikkeling enzovoort. Eigenlijk dus zo goed mogelijk het onderwijs aan de Hogent te gaan faciliteren.
Men heeft mij ook ingefluisterd dat jullie werken met een strategisch plan. Kan je mij iets meer vertellen over dat strategisch plan?
Basically zou je kunnen zeggen dat dat 3 elementen omvat. Enerzijds omschrijft dat waar de Hogent voor staat. Dat staat geformuleerd in de missie van Hogent. Voor wie zijn we er en wat doen we? Anderzijds stipuleert dat eigenlijk de visie van Hogent. Waar willen we naartoe op lange termijn? Wat is onze visie op onderwijs, op onderzoek. En dan een derde deel zijn dan de manier waarop, de strategische doelstellingen, die eigenlijk de Hogent zouden moeten in staat stellen om die vanuit die missie, die visie, te gaan bereiken. En dat document met die 3 elementen, uiteraard is dat heel verder uitgewerkt, dat wordt eigenlijk om de 5 à 6 jaar in vraag gesteld en wordt bediscussieerd binnen de Hogent van waar staan we nu voor, waar willen we naartoe en op welke manier gaan we dat gaan doen. En dat we eigenlijk nog niet stipuleren voor de komende 6 jaar van dat gaan we op die moment zo doen. Dat laten we eigenlijk een beetje flexibel over aan de experten in de organisatie.
Die experten bepalen dan wat er juist in het strategisch plan komt of hebben jullie daar ook inspraak in?
Die bepalen vooral wat er in de convenanten komt. En die convenanten, dat is eigenlijk een contract dat ieder departement en ook de centrale administratie aangaat met het bestuur, waarin staat van hoe gaan we nu dat strategisch plan ten uitvoer brengen. En daar komen inderdaad die experten aan bod, die eigenlijk gaan bepalen van hoe kunnen we aan die missie en visie van Hogent gaan werken, en waardoor zo ook het strategisch plan wordt opgevolgd.
In het academiejaar 2022-2023 komt er een nieuw strategisch plan. Op welke manier verzamelen jullie op dit moment input?
Dus wij verzamelen nu input op heel wat manieren van het strategisch plan. Dat gaat van een heel toffe oefening die we aan het doen zijn in het kader van storyweaving. Echt gewoon gaan praten met collega's. Maar er zijn ook tracks die eigenlijk een klassieke online bevraging zullen gaan afnemen met de zogenaamde poll van de week. En dan zijn er ook zaken die sowieso lopen aan de Hogent. Een van de zaken die nu lopen is natuurlijk heel het proces van de instellingsreview. Maar ik denk dat het niet te onderschatten is wat voor een impact dat zo'n strategisch plan op de organisatie heeft. Hè. We zijn nu toe aan een nieuwe onderwijsvisie. Die onderwijsvisie die stuurt natuurlijk de curricula van de opleidingen, maar ook heel de PDCA-cyclus en de opleidingen. Hè. Het systeem van borging van kwaliteit, die zal natuurlijk ook uitgaan van die nieuwe visie op onderwijs. En zo is alles aan alles gekoppeld. Hè. Dus dat strategisch plan en die elementen daarin, die hebben een heel sterke invloed op de organisatie, op de curricula, op de opleidingen, op onze studenten. Dus dat nemen we dan zeker ook nog mee in de voorbereiding van het nieuw strategisch plan.
Je hoort het, het strategisch plan is in goede handen bij Robin Stevens. Even terugkerend naar het beleid van Hogent. Koen Goethals zetelt daar natuurlijk niet alleen in. Er nemen ook externe, onafhankelijke deel aan het bestuur.
Ik ben Daan Schalk, ik ben de CEO van Noordseaport. En Noordseaport, dat is een fusie van 3 havens eigenlijk, Gent, Terneuzen en Vlissingen. En momenteel 1 van de 2 havens in Europa die in 2 landen actief is.
Deze podcast is van Hogent. Wat heb jij dan te maken met Hogent?
Ik heb een grote betrokkenheid met mijn stad. Je hoort aan mijn accent, ik ben hier geboren, ik werk hier, ik leef hier. En ik vind vanuit uw expertise, die totaal anders is dan onderwijs, ook een bijdrage leveren aan het ecosysteem Gent. En dus bijvoorbeeld ook in de hogeschool zo'n rol opnemen, vind ik belangrijk. Ik vind dat wij ook als bedrijfsleiders een maatschappelijke rol hebben naast ons beroep. En bij mij actief zijn in de hogeschool is een van die engagementen om ook mijn maatschappelijke relevantie groter te maken dan alleen een bedrijf te leiden.
Hoe concreet is dat engagement met OGent?
Well, ik denk dat dat bij mij vrij concreet is door ook in dat toezichtsorgaan te zitten en echt ook wel vanuit een andere bril dan onderwijsmensen. Wat ik denk dat ook nodig is in de maatschappij van vandaag, als je wil of een haven of een onderwijsinstelling echt goed gaan leiden en goede beslissingen nemen, dan heb je impulsen nodig uit andere werelden. En ik hoop dat dat een impuls is die ik in zo'n toezichtsorgaan kan inbrengen, dat je ook vanuit uw expertise, die totaal anders is dan onderwijs, toch een bijdrage kan leveren om die hogeschool beter te maken.
Op welke manier lever jij dan je expertise af aan HOGent?
Hoi, ik probeer vooral vanuit mijn financiële expertise, en dat is dan toch in een bedrijf heel sterk aanwezig, een beetje lange termijn perspectief in te brengen. Als we kijken naar grote investeringsprogramma's, als we kijken naar wat op lange termijn prognoses zijn van het studenten die stijgen, percentages vastbenoemden versus contractuelen, probeer ik altijd met mijn verrekijker daar een beetje doorheen te kijken en te kijken, als wij hier vandaag een beslissing nemen, en soms zijn dat toch beslissingen over miljoenen euro's, gaat die 10 jaar stand houden? Heeft dat een effect op onze lange termijn financiering de komende jaren? En nemen we dan in het kader daarvan een belangrijke beslissing? Dat is eigenlijk mijn grootste bijdrage. Ik lees altijd heel minutieus alle financiële stukken. Dan voel ik ook dat ik wel degene ben die meer vragen stelt dan anders. En dat is ook goed in de mix van bestuurders, hè. Ik denk dat het goed is dat een aantal met een andere bril daarnaar kijken.
Ja, mensen die andere ervaringen hebben opgedaan eigenlijk, die dan mee kunnen de koers uitstippelen die OGent wil varen.
Ja, dat is het een beetje. En vooral met dat lange termijn perspectief. Dat is dan ook wel in een haven echt wel nodig. Als wij investeren, dan investeer je voor 40, 50 jaar. Een sluis bouw je voor 100 jaar. Een kaai voor 50 à 60 jaar. En dat is een beetje de ervaring die ik dan probeer in te brengen. Als je kijkt naar gebouwen, als je kijkt naar lange termijn financieringen met banken en anderen, houdt dat langer stand dan die paar jaar dat je een probleem probeert op te lossen en die expertise inbrengen, vind ik bijzonder boeiend. En ik zou zeggen, durf de toets aangaan met degene waarvoor je het echt doet. Je klant, je student. En als je voelt dat je daar kwaliteitsvol werk levert, dat het ook zo ervaren wordt, dan ben je echt met kwaliteitszorg bezig.
In iedere aflevering komt er ook een oud-HOGent-student aan het woord. In deze aflevering is dat Rafike Yilmaz. Rafike had misschien wel de meest tot de verbeelding sprekende job die in deze reeks reeds aan bod is gekomen. Zoals woordvoerder van koning Filip. In 2021 koos ze voor een carrièreswitch naar Bpost. En in het kader van deze podcast maakte ze graag tijd voor een Zoom-gesprek.
Ik ben Rafike Yilmaz, ik ben 40 jaar. Ik woon in Gent, ik heb 2 kinderen en ik heb een heel druk leven, mag ik wel zeggen. Ik ben onlangs op de vaststelling gekomen dat ik eigenlijk nog nooit een hobby heb gehad in mijn leven. Dat heeft te maken met hoe ik in het leven sta, denk ik. En vanaf mijn studententijd tot nu, nog altijd, ben ik altijd ongelooflijk gefocust op mijn werk, op vooruitgang boeken op vlak van werk. Maar dat heeft ervoor gezorgd dat ik weinig hobby's heb, bijvoorbeeld.
Deze podcast gaat hoofdzakelijk over kwaliteitsborging. Op welke manier doe jij aan kwaliteitsborging? Als ik het zo hoor, redelijk hard, want je bent er veel mee bezig.
Ja, kwaliteit. Ik denk dat iedereen wel streeft naar kwaliteit in wat hij of zij doet. Wanneer ik aan iets begin, dan maak ik eigenlijk altijd een analyse van de situatie zoals ze is. Ik observeer en dan automatisch zoek ik naar wat kan er beter of wat werkt er eigenlijk niet zo goed en waar is nog marge om vooruitgang in te boeken. En dan probeer ik toch razendsnel na te denken op, oké, waar kunnen we al heel snel verbeteringen aanbrengen en dan begin je een strategie uit te werken.
Is dat ook een beetje de vinger op de wonden durven leggen?
Absoluut. En ook heel vaak nee durven zeggen tegen mensen. Wat ook niet altijd evident is, maar op de een of andere manier heb ik daar eigenlijk niet zo heel veel probleem mee. Ja, ik zit dan ook in de communicatie natuurlijk. Het zou wel een beetje jammer zijn mocht ik dan niet kunnen communiceren.
Je bent ook woordvoerder geweest bij de koning. Ik denk dat dat iets is dat bij heel veel mensen tot de verbeelding spreekt. Kan je daar iets meer over vertellen, over je periode toen?
Wel, inderdaad. Ik heb ongeveer 8 jaar op het Koninklijk Paleis gewerkt. Ik was daar woordvoerder. En toen ik daar ook pas toekwam, heb ik echt wel de boodschap gekregen van de koning. Ik wil mijn communicatiebeleid vernieuwen, verfrissen. Hij had zelf ook wel wat ideeën. Ja, dus we zijn dan eigenlijk samen aan de slag gegaan. Met een heel team uiteraard, ik niet alleen. En dan hebben we samen heel veel nieuwe dingen ontdekt. En bijvoorbeeld de staatsbezoeken zijn dan opnieuw gestart. Er werd een nieuw programma opgesteld, een nieuw persprogramma. En dus gaandeweg hebben we samen gezocht naar welke zijn de verhaallijnen die we willen uitzetten. Hoe gaan we dat in de markt zetten? Hoe gaan we dit bij de burgers brengen? was een heel fijne tocht dat we daar samen hebben afgelegd. En ja, ik kan er echt met veel plezier naar terugkijken.
Ja, hoe blik je daarop terug? Is het voor jou geslaagd, de verandering eigenlijk toch ook een beetje in communicatie?
Ik denk het wel. Ik denk dat we wilden aantonen dat de koning zelf een eigen verhaal had. En dat we er echt voor geijverd hebben om dat verhaal naar buiten te brengen. Want het koningshuis wekt de verbeelding wel op, dat prikkelt de mensen. Ze hebben er allemaal wel ideeën bij, ze hebben iets opgevangen. En je moest echt wel daartegen ingaan en heel hard waken over het verhaal dat je zelf wil vertellen. Dat is dan het verhaal van de koning. Wie is hij? Hoe staat hij in het leven? Hoe vult hij zijn koningschap in? Hoe ziet hij die rol voor zichzelf? Dat moet je dan beginnen omzetten in een verhaal. Een verhaal dat je moet gaan beginnen vertellen aan de mensen. En hoe doe je dat? Dat doe je door bepaalde activiteiten te organiseren. Dus ergens naartoe gaan om die verhaallijn kracht bij te zetten. Hem voorstellen bepaalde dingen te zeggen tijdens een activiteit of met die mensen te gaan spreken, bepaalde mensen uit te nodigen om die verhaal eigenlijk op die manier te vertellen.
Is er zo één gebeurtenis die symbool staat voor jou van daarin hebben we echt verandering teweeg gebracht? Of?
Ik denk dat we dat eigenlijk vooral gedaan hebben met kleine stappen. Aangezien het een oud huis is met een heel sterke traditie, waar ook een heel sterke perceptie rond leeft, is het zeer moeilijk om daar grote breuklijnen in te krijgen. Telkens met kleinere bezoeken, met kleinere boodschappen die we daarin staken. Maar er zijn wel een aantal momenten geweest waarvan je dacht van oké, hier hang je echt wel nieuwe ideeën aan op. Of zorg je ervoor dat mensen ook wel een tikkeltje anders zijn beginnen kijken. Bijvoorbeeld, wat ik wel het tofste vond om mee af te sluiten, want dat was ongeveer het laatste dat ik nog echt gedaan had, wat ik heel tof vond, was met een DJ op het dak van het Koninklijk Paleis staan met allerlei lichtshows, drones die rondvlogen enzovoort. En dat had ik nooit kunnen dromen toen ik daar pas startte. Met die DJ op het dak had ik echt zoiets van, nee, het is toch gelukt.
Een DJ op het dak van het Koninklijk Paleis. Misschien kan Ogent wel iets gelijkaardigs organiseren in de toekomst. Ergens op een dak van Ogent. Ik ging alvast met directeur Koen Goetals op prospectie. Een DJ-set zat er niet meteen in, maar op de daken van de verschillende campussen komt hij wel regelmatig tot rust. En dat gaf ons de ideale gelegenheid om eens te reflecteren. Als directeur van Ogent heb je natuurlijk ook wel een heel grote verantwoordelijkheid. Daar komt dan toch ook wel stress bij kijken, denk ik.
Ja, natuurlijk is er stress, maar je hebt zoiets als positief en negatief stress. En ik voel op dit moment alleen maar positieve stress. Met in een microfoon natuurlijk helemaal negatief. Nee, ik voel alleen maar positieve stress. En dat is, verdorie, er zijn plannen. En ja, natuurlijk gaat er energie in kruipen. En natuurlijk zal er oppositie rond zijn enzovoort. Maar er zijn genoeg mensen rond mij die er ook in geloven, die ervoor gaan. En bon, dat genereert iets, dat genereert energie. Dus nee, ik heb nog geen seconde beklaagd dat ik hier als algemeen directeur van Ogent begonnen ben sinds 1 november 2017. Geen seconde. Ik heb af en toe wel een keer gezegd, verdomme, waar ben ik aan begonnen? Maar mij beklaagd, nog nooit. Dus, en tot nu toe ziet hij eruit dat dat ooit zal komen. Dus ja, nee, ik ben heel tevreden. Heel tevreden, algemeen directeur. Dankzij mijn mensen.
Zijn er ook zo momenten waarop je het directeurschap kan loslaten?
Ja, ik ben een bioloog. Hè. Dus, en ik zal altijd een bioloog blijven. Dat zit er nu eenmaal in. Ik ben begonnen als student biologie met de bedoeling lesgever te worden. En uiteindelijk dan terechtgekomen op die stoel van algemeen directeur. Maar er zijn een aantal zaken die blijven. En dat is mijn aandacht voor de natuur. Ik ben een vogelaar, zoals dat heet. Dat is hetgeen wat mij echt wel relaxeert. En mijn kleinkinderen ook, voor alle duidelijkheid. Ik heb er 3. Dus ik heb zeker mijn momenten waarin ik mijn batterij weer kan opladen.
Je noemt jezelf een vogelaar. Als je dan één vogel zou kunnen zijn, welke zou je dan willen zijn?
De vogel die ik zou willen zijn. Ik dacht aan de wielenwaal, want die kan geweldig mooi zingen. Zelden te zien, maar als je ze ziet, dan sta je mond vol tanden. Zo'n schone vogel. De wijfjes zijn olijfgroen, maar de mannetjes zijn knalgeel met zwarte vleugels en een rode bek. En als je dat ziet, kun je je ogen niet geloven. Is dat een inheemse vogel? Dat is een inheemse vogel. Misschien wil ik dat wel zijn, ja.
En op de prachtige tonen van de wielenwaal sluit ik deze podcast af. Je luisterde naar de 8e en laatste aflevering van de podcastreeks Kwaliteit dus. We hadden het in deze aflevering over het beleid. Er rest me enkel nog de allerlaatste quizvraag mee te delen. En die luidt als volgt. Wat is het beroep van Karen van Bastelaren? Je moet je antwoord nergens meer bijhouden. Je kan meteen surfen naar de website www.hogent.be/podcast. Meer tekst en uitleg krijg je daar. En dan zijn we helemaal rond voor vandaag. Doe maar, Luc. Aan jou voor de allerlaatste conclusie.
Dus de conclusie is, Hogent, dat is kwaliteit.
Schitterend werk, Luc.
Kwaliteit dus.
Je luisterde naar de 8e aflevering van de podcastreeks Kwaliteit dus. Een productie van de Podcast Planet, in opdracht van Hogent. Interviews, voice-over en montage door Achille van Ingelgem. De organisatie van deze reeks gebeurde door Anne de Jager. Onze kwaliteitscontroleur vandaag was Luc Haakes. Met dank aan Max-Lena van den Einde en Peter de Roek. En wil je nu meer te weten komen over de podcast Kwaliteit dus? Als je andere afleveringen wil beluisteren, meer te weten wil komen over de dienst kwaliteitsborging of de show notes van deze podcastaflevering een keertje wil doornemen, neem dan zeker eens een kijkje op de website www.hogent.be/podcast.